Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Van harte welkom, beste luisteraar van Radio Maria, voor weer een nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Iedereen die op dit moment in de wereldgeschiedenis aandacht schenkt aan spirituele zaken, is zich ervan bewust dat de zaken behoorlijk uit evenwicht zijn. De praktijk van het christelijk geloof sterft in de meeste delen van de wereld uit. De meerderheid van de katholieken gelooft de leer van de kerk niet en gaat zelfs niet regelmatig naar de zondagsmis. Veel katholieken capituleren voor de geest van de wereld en omarmen als goed die daden die altijd als ernstig immoreel werden beschouwd. Exorcisme en de vraag ernaar nemen over de hele wereld toe. In de Verenigde Staten is het aantal aanhangers van heidendom en hekserij spectaculair gestegen. Satanisten voelen zich vrij op hun gemak om in het openbaar actief te zijn en de Amerikaanse wetten zijn machteloos gebleken om de verspreiding van dit kwaad in de publieke sectoren van de samenleving te stoppen. Misschien is de situatie in onze streken op dat vlak nog niet zo alarmerend, maar wees gerust, diezelfde tendensen spelen ook bij ons. En te midden van deze perfecte storm hebben vele kerkleiders wereldwijd laten zien dat ze niet bereid zijn om de volheid van de kerktradities te onderwijzen op het gebied van geloof en praktijk. Als gevolg hiervan geloven de meeste katholieken niet, of denken ze zelfs niet na, over het bestaan van de duivel en geestelijke oorlogvoering, ook al staat de Heilige Schrift vol met verwijzingen naar dit aspect van ons spirituele leven. Voorts is vanwege het stijgende aantal katholieken die in een staat van doodzonde leven en blijven, de blootstelling aan de invloed van het duivelse extreem hoog. Deze katholieken zijn zich echter totaal niet bewust van de geestelijke gevaren waarin ze zich bevinden en van de wapens die ze kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen en de demonen die hen achtervolgen te bestrijden. Ondanks deze onwetendheid maken priesters die de heilige tradities van ons geloof in stand hebben gehouden gebruik van moderne communicatiemiddelen om alle bevrijdende waarheden te verkondigen die de gelovigen moeten weten. Van bijzonder belang voor ons is het werk van de vele exorcisten die de gelovigen talloze toespraken, conferenties en boeken over geestelijke oorlogvoering en uitdrijvingen hebben gegeven en hebben toegestaan dat deze op internet beschikbaar zijn. Zo vond ik een heel interessant boek met als titel Drakendoden, waarin veel wijsheden van een 12-tal internationaal bekende exorcisten zijn samengevat, als ook wijsheden van kerkleraren. Dit boek brengt de kritieke zaken van geestelijke oorlogvoering over, zowel in theorie als in praktische toepassing, voor het onderricht van leken die meer willen weten over de fijne kneepjes van onze strijd met Satan en de demonen. Maar deze wijsheden mogen niet beperkt blijven tot die leken die zich ervoor interesseren. Elke gelovige zou dit moeten weten. Daarom heb ik ook besloten om dit onderwerp uitvoerig te behandelen voor de luisteraars van Radio Maria. De activiteit van demonen wordt vaak afgedaan als iets waar we ons niet op moeten concentreren. Dat is waar. We moeten absoluut een obsessie met dit duistere onderwerp vermijden. Maar het is onjuist als het ervoor zou zorgen dat we vermijden om ook maar iets met betrekking tot onze spirituele levens toe te schrijven aan het werk van demonen. Het is een feit van ons heilig geloof dat demonen ons achtervolgen en proberen om ons op subtiele wijze van God weg te leiden, op manieren die voor ons vaak moeilijk te ontdekken zijn. We worden voortdurend op drie manieren verleid: door de wereld, het vlees en de duivel. De gevallen wereld is een instelling van het kwaad, die haar eigen stelregels en filosofieën verspreidt en mensen wegtrekt van de aanbidding van God. Ons vlees is gevallen en gewond en neigt door begeerte tot zonde en een afwijzing van God uit een voorkeur voor onszelf. De demonen zijn echte persoonlijke wezens die er vrijwillig voor gekozen hebben om God te verwerpen en die nu gefixeerd zijn op zich verzetten tegen alles wat goed is, in het bijzonder de poging van onze Heer Jezus Christus om de mensheid te redden met zijn genade. We worden voortdurend en op verschillende niveaus verleid, door de heersende overtuigingen van onze familie en vrienden en de samenleving in het algemeen, door ons vlees met zijn ongeordende verlangens en irrationele keuzes, en door de demonen die ons hebben bestudeerd en die elke fout en zwakheid proberen uit te buiten. In deze storm van verleiding straalt de kerk als een baken van waarheid, helderheid en vrijheid. Het licht dat ze naar de wereld zendt, verstrooit de demonen, verlicht het intellect en zuivert het vlees. Niet alleen in haar leerstellingen, maar ook in haar sacramenten en sacramentaliën geeft de kerk aan de mens wat nodig is om zich te bevrijden van de heerschappij van het kwaad, zowel intern als extern. Helaas is veel dat ooit werd gekoesterd en als een vast onderdeel in het katholieke leven werd geplaatst, verloren gegaan en vergeten. En dit omvat niet alleen de wijsheid van de spirituele meesters en grote heiligen, maar ook de kennis en voorzichtigheid om onze toevlucht te nemen tot de sacramentaliën die ons helpen in onze strijd. In navolging van het voorbeeld van onze Heer en gehoorgevend aan zijn geboden en die van zijn moeder, zegent de kerk bepaalde natuurlijke dingen en zet ze zo opzij voor heilig gebruik. Dit omvat onder andere water, zout, olie, kruisen, kaarsen, rozenkransen, medailles, afbeeldingen, beelden, wierook en palmbladeren. Deze items krijgen zegeningen die krachtige effecten beloven aan de gelovigen die ze met geloof en toewijding gebruiken. Helaas hebben erg weinig katholieken hiervan gehoord en nog minder zijn degenen die ze daadwerkelijk gebruiken en in hun leven opnemen. Sommigen vragen zich misschien af wat het voordeel is om te weten wat er gebeurt tijdens een exorcisme. Hoewel het voor sommigen misschien een beetje eng is, is het belangrijk om te weten waartoe demonen in staat zijn. De demonen die zich manifesteren en rechtstreeks via de bezeten persoon tot de exorcist spreken, zijn immers dezelfde demonen die onzichtbaar in ons intellect fluisteren om ons tot zonde te verleiden. Die demonen willen ons langzaam, sluw, subtiel duwen totdat we een doodzonde begaan. Op dat moment proberen ze hun zwarte klauwen in ons vlees te graven en bij ons te blijven. Uiteindelijk proberen ze ons te bezitten, hoewel God hen dat maar zelden toestaat. Demonen zullen dan genoegen nemen met wat een duivelse obsessie wordt genoemd, waarbij ze in staat zijn om op een krachtige manier het intellect binnen te dringen en de persoon te bombarderen met een verscheidenheid aan gedachten, allemaal bedoeld om de persoon weg te drijven van God. De aanwezigheid en volharding van de boze en zijn vele legioenen is tegenwoordig geen onderwerp van discussie onder de gelovigen in de kerk. Maar het wordt wijd en zijd erkend dat duivelse activiteit in opkomst is, zowel in het feit dat mensen zich vaker aansluiten bij occultisme, satanisme en hekserij, als in het feit dat steeds meer mensen gedwongen worden om exorcisten op te zoeken voor verlossing en bevrijding. Ken je vijand? Ken zijn tactiek? Ken zijn motieven? Ken zijn aard? Ken zijn afkomst? Ken zijn doel? Ken zijn taal? Ken zijn netwerk? Ken zijn sterke punten? Ken zijn zwakkigheden? Als je deze kennis eenmaal hebt verkregen, kun je het gedrag van je vijand effectiever voorspellen, zijn valstrikken herkennen, de juiste preventieve maatregelen tegen hem nemen en hem wegjagen als hij aandringt. Wat van het grootste nut zal zijn voor katholieken, is de wijsheid om te weten hoe ze hun spirituele leven kunnen beschermen tegen deze agressieve en letterlijk door de hel gebonden demonen. Onze Heer Jezus is koning over de hele schepping, inclusief over de engelen. Dientengevolge zijn demonen alleen in staat om die dingen te doen die onze lieve Heer hen toestaat te doen. Maar net als wij zijn demonen wezens met een verstand en een vrije wil en konden en kunnen ze de manier kiezen waarop ze in opstand kwamen en blijven komen tegen God, bij aanvang en tot op zekere hoogte voortdurend. Ze zijn ook in staat om hun eigen aanvalsprotocollen te ontwerpen, terwijl ze proberen de mensheid met zich mee naar de hel te slepen. Veel van wat ze weten, hebben exorcisten geleerd uit de tijd die ze besteed hebben aan interactie met demonen tijdens exorcismes. Demonen zullen praten, en exorcisten hebben verteld dat ze de demonen zelfs met elkaar kunnen laten praten tijdens een exorcisme. Zoals exorcisten hebben geleerd, zullen demonen samenwerken naar hun doel, niet uit een gevoel van broederschap, maar alleen omdat ze een gemeenschappelijke haat tegen God hebben. Vaak is het zo dat een persoon door meer dan één demon tegelijk bezeten is. De exorcist zal dan aandachtig luisteren om aanwijzingen te ontdekken met betrekking tot de zwakheden van de demonen en die tegen hen te gebruiken in het proces van bevrijding van de persoon. Wanneer er meerdere demonen zijn, bevinden ze zich in een hiërarchische volgorde, net als een militaire eenheid. Naarmate de uitdrijving vordert, zullen de zwakkere demonen als eerste vertrekken, maar de hogere demon zal proberen te blijven. Een zwakkere demon zal de exorcist zelfs duidelijk maken dat het niet de exorcist is die hem heeft verdreven, maar dat hij alleen is vertrokken omdat hij dat wilde.
Vader God, u kent mijn naam. Mij binnen goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthou aan alles wat verschiet. U kent mijn vreese en mijn hoop. Die pad wat ik zo kavoet door. Die pad het u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn recht opstaan. Die draken waartegen ik blijf. U wijst mij altijd weer die weg.
U U hebt mij met uw licht gezien. Die leg strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja, alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw pad wat ik zo koud voet door. Die pad het u lang kan bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Heel wat katholieken geloven niet in het bestaan van de duivel en in de geestelijke strijd. Nochtans staat de Heilige Schrift vol met verwijzingen naar dit aspect van ons geestelijk leven. Gelukkig is er vandaag veel informatie beschikbaar over dit thema dat voor gelovigen heel belangrijk is. Zo is het van cruciaal belang om de motivatie van de demonen te begrijpen. Trots, bezitterigheid en wraak. In hun onsterfelijke trots hebben de demonen alle goede dingen van God verloren en hebben ze God verworpen op een manier die onherroepelijk is en niet te vergeven. Het vermogen om lief te hebben is vernietigd in de psychologie van een demon. In tegenstelling tot de demonen is, in Gods barmhartigheid, aan de mens in dit leven berouw aangeboden. Maar de weigering om de demonen barmhartigheid te bieden is geen gebrek aan oneindige goddelijke barmhartigheid, maar wijst op het onherroepelijke karakter van hun keuze. De heilige Johannes Damascenus stelt: er is geen berouw voor de engelen na hun val, net zoals er geen berouw is voor mensen na de dood. Als gevolg hiervan hebben de demonen nog meer een hekel aan mensen en willen ze ons allemaal naar de hel brengen om op dezelfde manier te lijden als zij lijden aan hun eigen straf. Hun aanvankelijke kwade motieven die hun val veroorzaakten zijn talrijk en omvatten zaken als een afkeer van de incarnatie en een weigering om zich te onderwerpen aan de heilige maagd Maria als hun koningin. Er is geen liefde bij de demonen en hun wil is volledig tegen de waarheid in. Het hart van een demon kan slechts haten. Ze verheugen zich in het lijden van anderen. Er zit echter veel intelligentie in de demonen en ze kennen onze zwakheden goed. Het is onze taak om oorlog tegen hen te voeren en te beseffen dat ze niet zullen stoppen om onze ondergang te zoeken tot op het moment van onze dood. Demonen bezitten mensen om één reden: om lijden te veroorzaken. Ze nemen het risico dat een bezetenheid de persoon uiteindelijk heiliger maakt, omdat ze zo graag willen dat die persoon lijdt. Omdat ze uit de gratie zijn gevallen, bezitten ze geen deugd die hen twee keer zou doen nadenken over het bezitten van een persoon. Demonen zullen vaak verleid worden tot een bezetenheid waarvan onze lieve Heer weet dat het de demon alleen maar zal vernederen en de betrokken persoon zal heiligen. Maar de demon kan het niet laten. Ze zijn verslaafd aan hun wil, die gefixeerd is op het kwaad dat ze hebben gekozen, en ze zoeken de onmiddellijke bevrediging van het kwaad dat ze kunnen veroorzaken. Hoewel ze veel slimmer zijn dan wij, werd het intellect van de opstandige engelen misvormd en verduisterd door de redenen die ze gebruikten om de rebellie van hun wil tegen God te rechtvaardigen. De heilige Thomas van Aquino zegt dat, hoewel hun intellect verduisterd is door het ontberen van het licht van genade, het toch verlicht wordt door het licht van hun intellectuele natuur. Bij het bespreken van het intellect van de demonen is het fascinerend om na te denken over het feit dat demonen niet voortdurend verleiden. Een groot deel van de tijd besteden ze aan nadenken. En omdat ze nog steeds de orde van de wereld waarnemen, zoals uiteengezet door de Schepper, leidt het denken van de demonen vaak tot lijden, wanneer, onvermijdelijk, hun overpeinzingen hen ertoe brengen over God na te denken. De demonen weten dat ze verdoemd zijn en dat ze zullen worden veroordeeld en geketend in de hel op de dag van het oordeel. Maar in de hel zullen ze hun toren uitstorten over alle bewoners van die miserabele plaats. De heilige Alphonsus Liguori stelt dat op het moment van ons oordeel de duivel de eerste zal zijn die naar voren komt om ons te beschuldigen. Hij citeert de heilige Augustinus en zegt dat de duivel ons in ons aangezicht zal beschuldigen van wat we gedaan hebben en zal de dag en het uur aangeven waarop we gezondigd hebben. Dit zal het hoogtepunt zijn van de werken van Satan en zijn demonen. Gedurende ons hele leven proberen ze vallen voor ons te leggen en ons te laten struikelen. Ze houden ons elke fout voor en leggen die op ons om ons met schuldgevoelens te verpletteren. Om dit te bereiken bieden ze ons wereldse goederen aan in ruil voor onze toestemming om te zondigen en God te verwerpen. Dit kan op heel gewone en verborgen manieren gebeuren, zoals door de algemene allure van de wereld en zijn vele geneugten. Het kan ook gebeuren in de fase van duivelse verleiding, die onderwerping wordt genoemd en die vrij door het individu wordt gekozen. Velen in Hollywood hebben op deze manier de belofte van de duivel omarmd. Voorbeelden zijn vermoedelijk Bob Dylan, die op een dergelijke manier sprak in een tv-interview, maar ook John Lennon. Op het einde, en zelfs in dit leven, als het individu tegen zijn pact met de demon ingaat, zal de demon zich uiteindelijk keren tegen degene die hij heeft bedrogen, omdat de duivel een leugenaar is en de vader van leugens. Aangezien de demonen schepselen zijn, zijn ze uiteindelijk zwak in vergelijking met God en staan ze onder Gods heerschappij, net als al het andere dat God heeft geschapen. Ze mogen hun daden uitvoeren als onderdeel van Gods plan en volgens Gods plan. Dit maakt deel uit van Gods permissieve wil, waar hij een kwaad tolereert om daardoor een veel groter goed te brengen. Daarom zijn de demonen veel beperkter dan ze zouden willen en dat wij geneigd zijn te denken. Volgens de heilige Thomas van Aquino is de beschermengel van een mens machtiger dan zelfs de duivel zelf. Dit is te danken aan de kracht van genade die aan de heilige engelen werd verleend na de test die gepaard ging met de eerste instantie van hun bestaan. Dit is ook te begrijpen bij het nadenken over de heiligheid van de heilige maagd Maria. Van nature is ze inferieur aan de engelen. Door de genade is ze de koningin van de engelen en de demonen rennen in angst weg bij het noemen van haar naam. De demonen zijn niet in het bezit van de soort en hoeveelheid en diepte van kennis zoals de engelen die trouw zijn aan de Heer. Soms leidt onze angst voor demonen ertoe dat we dit detail vergeten. Deze kennis houdt verband met de gave van offerende genade en het bezit van heerlijkheid die de demonen verloren in hun afwijzing van God. De heilige engelen zijn al in de staat waarin wij zullen zijn als we de hemel verdienen. Dit is de reden waarom zelfs onze beschermengelen machtiger zijn dan de duivel. Bovendien, zoals exorcisten bevestigen, wanneer demonen zich manifesteren in de mensen die ze bezitten, doen ze dat vaak op dierlijke manieren. Ze zitten vast in een gebrekkige staat, in een verminderde staat, in een staat die de waardigheid mist die eigen is aan hen als engelenwezens. Het getal dat in het boek Openbaring aan het beest is toegekend, 666, weerspiegelt deze permanente onvolmaaktheid, aangezien het net onder 777 ligt, wat numeriek gesproken een drie-eenheid van perfectie is. Toen de demonen vielen, deden ze dat allemaal op een manier die om de een of andere reden een afwijzing van Christus met zich meebracht. Het is de algemene theologische overtuiging dat de engelen op het eerste moment van hun bestaan op de proef werden gesteld in hun trouw aan God en het plan dat God voor de geschapen wereld had opgesteld. Volgens de heilige Louis de Montfort viel Satan als gevolg van de openbaring van de volmaaktheid van de heilige maagd Maria, die door nederigheid kreeg wat hij verloor door trots. Zoals ze in een van zijn hymnes zegt, sprekend namens de duivel die tegen de uitverkorene raast, ik ben woedend, want deze ziel heeft geërfd wat ik in de hemel heb verloren. Deze volmaaktheid zou haar boven alle engelen plaatsen, inclusief Satan zelf. Daarom zou hij niet alleen God als koning, maar ook onze lieve vrouw als zijn koningin moeten dienen. Andere demonen kwamen in opstand en vielen door zich voornamelijk te verzetten tegen de barmhartigheid die Christus aan de mensheid zou tonen. Elke individuele geest nam Gods openbaring direct waar en begreep haar duidelijk. Het kwam onmiddellijk en met perfecte duidelijkheid tot hen. Dit soort intellectuele waarneming is veel beter dan die van de mens. Er was geen vertraging in hun reactie. Zoals de heilige Thomas zegt, de duivel zondigde meteen na het eerste moment van zijn schepping. De geesten wisten wat het betekende om ja of nee te zeggen tegen Gods openbaring. Al deze factoren maakten de beslissing van deze geesten permanent. Elke geest kreeg een taak toegewezen om te vervullen. En ze accepteerden die of ze wierpen ze. Dit is de zonde die hun val veroorzaakte en die ook in hun namen wordt afgebeeld. Deze zonde inspireert ook hun gedrag, waardoor de kennis van deze zonde een van de belangrijkste wapens van de exorcist wordt. Alle geesten werden gecreëerd in een volgorde binnen een hiërarchie. Er zijn 9 koren van geesten, waarvan de grootste het koor van de serafijnen is, wat brandende betekent, die in de aanwezigheid van God staan, zodat ze branden met de glorie die hij bezit. De minste van de geesten zijn die in het koor van engelen. De heilige Thomas leert dat onze beschermengelen afkomstig zijn uit dit koor. De val van de geesten resulteerde in lege tronen in de hiërarchie van genade, die God van plan is te vullen met de heiligen wier graden van heiligheid bepalen waar in de volgorde van genade ze zullen worden geplaatst. Dit is het getal van de uitverkorenen, die Christus zal redden door het vergieten van zijn kostbaar bloed. De heiligen zullen in wezen de demonen in deze hiërarchie vervangen. Dit helpt ook om de vitriol te verklaren waarmee specifieke demonen tegen ons optreden, omdat ze weten dat, als we worden gered, wij de troon zullen stelen die hen eerst was aangeboden. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht met als thema vandaag drakendoden. Voor de pauze hebben we stilgestaan bij de motivatie van demonen. Door hun keuze tegen God hebben ze al het goede verloren dat ze van God bij aanvang gekregen hadden. Bovendien weten ze dat wij, mensen, als we worden gered, de troon zullen stelen die hen eerst was aangeboden. Dit verklaart waarom specifieke demonen zo agressief tegen ons kunnen optreden. Een andere vraag: hoe zijn demonen georganiseerd? De geesten zijn in een hiërarchie geschapen Daarom is het geen verrassing dat het demonische rijk kan worden beschreven als een georganiseerd misdaadnetwerk, om zo te zeggen. Exorcisten hebben door hun werk ontdekt dat er onder Satan een raad van 5 demonen is die zijn bevelen uitvoert. Dit zijn Baal, Asmodeus, Lilith, Leviathan en Baphomet. De zonden die aan deze 5 demonen worden toegeschreven zijn ontucht, homoseksualiteit en abortus, die allemaal stevig verankerd zijn in onze cultuur. Door deze zonde ontstaat veel bezetenheid. Baphomet is de demon waaraan moderne satanisten bijzondere aandacht schenken. Naast het vergaren van kennis en het verleiden van mensen, hebben demonen ook onderlinge relaties. Deze relaties worden natuurlijk niet verzekerd door liefdesbanden, maar de demonen vinden een zekere mate van plezier in deze communicatie en in het gezamenlijke werk van het verleiden van de mensheid. Wat betreft bezetenheid, sterkere demonen kunnen lagere demonen beheersen en voorkomen dat ze een persoon verlaten, zelfs als de lagere demonen lijden en willen vertrekken. Demonen zijn buitengewoon gevoelig voor hoe ze door andere demonen worden waargenomen. Tijdens uitdrijvingen, wanneer de demon zijn greep op de bezetene verliest en op het punt staat te worden uitgeworpen, handelt hij vaak op een manier waaruit hij blijkt dat hij zich zorgen maakt over de vernedering en spot die hij van de andere demonen zal doorstaan. Ze maken zich hier meer zorgen over dan over de pijn die ze door de ritus van het exorcisme zelf moeten doorstaan. Demonen hebben echt complexe sociale relaties. De aanvalsmethode is ook behoorlijk georganiseerd. Terwijl God een extra beschermengel toewijst aan een geldig getrouwd gezin, lijkt Satan ook een demon toe te wijzen om het te verleiden. We mogen niet vergeten dat een beschermengel permanent door God zelf is toegewezen, terwijl de demon die door Satan is toegewezen, aangewezen is uit een geest van rebellie tegen God. Daardoor kan de demon verwijderd worden, tenzij God toelaat dat hij blijft, ondanks de gebeden en de protesten van het gezin of van de persoon die door hem belaagd wordt. Wanneer demonen zich richten op een familie of een persoon, zal een sterkere demon eerst een zwakkere demon sturen om in te breken in de familie of het leven van de persoon. Zodra dit gelukt is, zal de sterkere demon arriveren. Dit is vergelijkbaar met wat onze lieve Heer zei over de terugkeer van de demon als hij eenmaal uit een mens is geworpen. Nadat hij ronddwaalt, keert hij terug om te proberen de man opnieuw te bezitten. Als dat niet mogelijk is, roept hij 7 demonen die sterker zijn dan hijzelf om de taak te voltooien. Demonen hebben ook de neiging zich aan families vast te klampen en zich doorheen de familielijn te bewegen. Dit wordt een generatiegeest genoemd. De Heilige Schrift wijst op deze geesten op verschillende momenten, in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zien we bijvoorbeeld dat de Heer een straf toelaat voor de kinderen van de schuldige vader tot in de 3e en 4e generatie. Wij zien deze generatiegeest tot uiting komen in passages als het verhaal van de jongen die door zijn vader aan ons lieve Heer wordt aangeboden. De vader stelt dat de duivel de jongen van kinds af aan lastig valt. Dit is een gevolg van de erfzonde. De heilige Louis de Montfort zinspeelt op deze realiteit in zijn beschrijvingen van de gevolgen van Eva's ongehoorzaamheid. Hij zegt: door de slang te gehoorzamen, heeft Eva zowel haar kinderen als zichzelf ten gronde gericht en aan hem overgeleverd. Deze geesten kunnen zich ook voor vele generaties aan een bepaalde familie wijden, of aan een culturele generatie, zoals de hippies, of op een intellectuele manier aan een land, zoals Nazi-Duitsland. De duivel kan dus ook groepen mensen bezitten en niet alleen individuen. Ondanks het afwijzen van alles wat goed en heilig is, hebben demonen nog steeds principes die hen dierbaar zijn. Het eerste en belangrijkste is alles behalve God. Dit principe is precies het tegenovergestelde van het principe dat degene moet leiden die heilig willen worden en dat volgens de heilige Alphonsus moet zijn: laat alles verloren gaan op voorwaarde dat God niet verloren is. Het spirituele advies dat exorcisten geven is om niet zoveel tijd te besteden aan het nadenken over en het analyseren van jezelf en je zonde, maar wel om zoveel mogelijk aan God te denken. Zonde is veel erger dan Satan. Het is onze loskoppeling van God die er ons toe brengt om op onszelf te vertrouwen, wat noodzakelijkerwijze leidt tot zonde en het verlies van God. Demonen koesteren ook het idee alles behalve matigheid. Dit is de reden waarom demonen mensen tot extreem gedrag zullen drijven, terwijl deugd het midden is tussen de twee. Voor een zondig mens zal dit een verleiding zijn tot overmatige toegeeflijkheid in het gebruik van een goed van deze wereld. Voor iemand die een ongezonde gehechtheid aan iets wil uitroeien, zullen demonen, in plaats van het gebruik van dat wereldse goed te matigen, mensen ertoe aanzetten zich er volledig van te onthouden. God ontvangt heerlijkheid als we genieten van de dingen die Hij heeft gemaakt. De demonen zijn jaloers op wat we hebben en willen alle geneugten die we in deze wereld kunnen vinden, stelen. Dus duwen ze ons weg van elke vorm van matigheid en in de richting van ofwel overmatige verwennerij of totale onthouding. Wat we te allen tijden nodig hebben is deugdzaamheid. Deugd, zoals de letterlijke betekenis impliceert, is een krachtig instrument voor onze gezondheid en heiligheid. Demonen worden ook geleid door het principe van verdeeldheid. Oorlogen en verdeeldheid onder mensen zijn ondubbelzinnige tekenen van de aanwezigheid van de duivel. Het Griekse woord diabolos betekent niet toevallig verdeler. Ze proberen met alle mogelijke middelen verdeeldheid te zaaien. Door manipulatie van hoe we anderen waarnemen, door de leugen dat anderen slechte motieven tegen ons kunnen hebben, en door verleiding tot zondig gedrag dat resulteert in ons isolement van andere mensen. Uiteindelijk proberen de demonen wonden te creëren. Ze zijn altijd op zoek naar mensen met verbroken relaties of geen relaties. De demonen gieten vervolgens hun gif in deze wonden om ons in een neerwaartse spiraal te duwen waarvan ze hopen dat we er niet zullen uitkomen. Exorcisten waarschuwen dat te veel mensen op dit moment contact opnemen met mediums en heksen en andere occulte wegen voordat ze een priester zoeken. Dit speelt rechtstreeks in op het spel van de demonen, waarin ze in ons dezelfde emoties proberen te creëren die ze zelf voelen. Demonen zullen voor dit doel ook externe gebeurtenissen in iemands leven orchestreren om die persoon schade toe te brengen, waardoor een wonde ontstaat, waardoor de demonen die persoon beter kunnen vasthouden. In deze wonde en door deze greep krijgt de demon macht over hen. Daarom is genezing van de ziel belangrijk voor spirituele groei. De wonden die zijn opgebouwd door zonden of door een leven van zonde, zijn het doelwit van de demonen. Zodra deze wonden zijn gebonden en genezen, moeten de demonen meer geavanceerde benaderingen tegen ons gebruiken. We moeten niet vergeten, de demonen willen dat we in zonde vallen en sterven in een staat van zonde en dan aan hen onderworpen worden in de hel. We moeten dit weten en accepteren en het werk doen om te voorkomen dat ze de overwinning behalen. de aanvallen van de duivel, begonnen met de eerste man en vrouw die God schiep, Adam en Eva, en meer specifiek Eva. Hier zien we de tactiek van de duivel om een gezin te verdelen en valse percepties in de geest te creëren. Satan suggereerde emoties en fantasieën aan Eva en plaatste beelden in haar geest om een perceptie op te wekken die niet in harmonie was met de werkelijkheid. De tactiek was om een draai te geven aan wat God eigenlijk zei en het te verdraaien om negatief te lijken, terwijl het eigenlijk positief is. Als gevolg hiervan werden hoogmoed en verlangen in Eva aangewakkerd en ze brak het gebod en at van de verboden boom. Dit is een algemene benadering waarvoor we altijd waakzaam moeten zijn en waartegen we ons nederig moeten verdedigen. Het is gemakkelijk voor de demonen om ons het ene te laten denken, terwijl de realiteit het andere is. Dit moedigt ons uiteindelijk, net als bij Eva, aan tot trots, wat ook eigenzinnigheid kan worden genoemd, zoals de heilige Alphonsus het noemt. De heilige Alphonsus citeert de heilige Augustinus, die zegt: "De duivel is door eigen wil tot duivel gemaakt." Hij concludeert dan dat wanneer we onze eigen wil doen, de vijand ophoudt met ons te bestrijden, omdat onze wil dan duivels is. Toen de duivel Eva eenmaal in de richting van eigenzinnigheid had gebracht, kon hij achteroverleunen en kijken naar de gevolgen. Eva zondigde ook uit nieuwsgierigheid. Adam en Eva, zoals de heilige Thomas stelt, waren begiftigd met natuurlijke integriteit en perfectie en een intellect dat de kennis van alle dingen bezat, zoals de aard van alle dieren. Door deze kennis zou Eva hebben geweten dat er in de schepping geen pratende slangen waren. Haar nieuwsgierigheid naar dit vreemde wezen bracht haar er echter toe naar Satan te luisteren en zijn voorbeeld te volgen. Als gevolg daarvan plaatste ze zichzelf onder hem en gaf hem autoriteit om in haar leven te handelen. Aangezien Adam haar voorbeeld volgde en de zondeval tot stand bracht, kunnen de demonen nu fysiek op ons allemaal inwerken, verbonden met Adam en gewond zoals we allemaal zijn door de erfzonde.
Sacra, sit mihi lux. Non draco sit mihi lux. Vada retro, Satana. Crux sacra sit mihi lux.
Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi lux. Vada retro, Satana. Numquam suare mihi vana. Sunt mala quenibas. Ipse venena biba.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux.
Crux sacra
vare retro Satana, numquam suare mihi vana.
Vade retro
Satana. Quelibas, ipse venena biba.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi lux. Vade retro Satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena biba.
Crux sacra sit mihi lux, non non drago sit mihi lux, pare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non drago sit mihi lux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non drago sit mihi lux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non drago sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non drago sit mihi dux, vare retro satana,
numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non drago sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Beste luisteraars, ik sprak daarnet over de manier waarop de demonen georganiseerd zijn, over de relaties die ze onder elkaar hebben, over generatiegeesten die zich niet alleen aan bepaalde families hechten, maar ook aan culturele generaties of aan landen. We hebben ook gekeken naar de tactiek die Satan gebruikt heeft om onze eerste ouders Adam en Eva te verleiden. Als het gevolg van het feit dat Adam en Eva de leiding van Satan volgden en hem gehoorzaamden, terwijl ze Gods bevel verwierpen, kregen de duivel en zijn demonen een zekere mate van invloed op de fysieke wereld. In het evangelie van Johannes verwijst onze lieve Heer naar Satan als de prins van deze wereld. De heilige Thomas zegt dat dit natuurlijk de duivel is, maar dat de macht van de duivel geen natuurlijke macht is, maar één die voortkomt uit schuld. De heilige Thomas zegt: hij is niet de heerser van schepselen, maar van zondaars en duisternis. Zoals Job zegt: hij is koning over alle kinderen van trots. Deze regel kan echter zelfs de goeden, zoals onze lieve Heer zelf, beïnvloeden. Hoewel Satan geen maar ware macht over Christus heeft, heeft hij wel invloed op de zondige Judas, die hij aanzet om Christus te verraden, en over de zondige Joodse leiders die hij aanzet om Christus te doden. Satans activiteit kan dus verder gaan dan normale verleidingen en kan externe aspecten van het menselijk leven beïnvloeden. Een van deze aspecten wordt duivelse besmetting of infestatie genoemd. Dit is de term die gebruikt wordt om te verwijzen naar externe manifestaties van demonische activiteit in de wereld. Dit kan betrekking hebben op zaken als dieren, zoals wordt beschreven in de Heilige Schrift in het verhaal van het legioen van demonen dat de varkens in wordt gestuurd, die vervolgens als gekken van de klif afstormen en in de zee storten. Een exorcist vertelt een verhaal over een huis besmet met een ziektedemon die in het huis werd gebracht door een heks die daar woonde. Ze had geprobeerd haar man te genezen door een toverspreuk, maar ze vermoordde hem in plaats daarvan en introduceerde de demon in het huis. Een familie trok er later in en ontdekte dat het huis besmet was door de zonde van de heks. De demon die het huis teisterde, viel eerst het lagere niveau van wezens aan en veroorzaakte uiteindelijk de dood van twee honden in het huis vanwege de lange tijd die nodig was om het huis van de demon te verlossen. De gevolgen van een infestatie kunnen zo verontrustend zijn dat ze kunnen leiden tot economische gevolgen voor het getroffen gezin. Het kan niet alleen het huis beïnvloeden, maar ook elektrische apparaten en auto's. Ramen die open en dicht gaan, apparaten die aan en uit gaan, stemmen en geschreeuw, weerzinwekkende geluiden, vieze geuren, overvloedige insecten, bonzen op de muren en voetstappen. Het zijn allemaal tekenen van infestatie. Die zullen zich natuurlijk manifesteren zonder enige natuurlijke verklaring. Een demon kan, als God het toelaat, ook dingen naar believen verplaatsen en ervoor zorgen dat objecten door de kamer vliegen of verdwijnen en elders weer verschijnen. Infestaties kunnen het gevolg zijn van een toverspreuk of een vloek, of van voodoo of hekserij. Demonen kunnen ook macht krijgen in een ruimte door daden zoals godslastering, waardoor ze op die plaats een zekere macht over de lucht krijgen. U kunt zien dat een object besmet is als de verschijnselen zich voordoen waar het object ook is geplaatst. In dergelijke gevallen moet het object worden verbrand nadat het is besprenkeld met wijwater. De as moet worden begraven of uitgestrooid in een beek. Priesters, die zich bewust zijn van de ware spirituele strijd waarin we ons bevinden, zijn meer dan bereid om deze voorwerpen te nemen en ze voor ons te vernietigen. Deze demonische activiteit kan een verschrikkelijke impact hebben op de emoties en de mentale gezondheid van een persoon of een gezin. Duivelse besmetting komt tegenwoordig veel vaker voor dan vroeger. Het wordt aanbevolen om te informeren naar uw buren en naar de vorige bewoners van uw huis om te zien of extra spirituele bescherming of bevrijding nodig is. Aangezien demonen in wezen elk levenloos voorwerp kunnen besmetten, is het een goede en verstandige zaak, vooral vandaag de dag, om alle zegeningen te ontvangen, zoals voor auto's en huizen die de kerk biedt. Demonen kunnen niet alleen de fysieke wereld buiten de mens beïnvloeden, maar ook sommige aspecten van de mens intern. Demonen kunnen bijvoorbeeld visioenen en valse extase produceren. De heilige Thomas stelt dat een demon kan werken op de verbeelding van de mens en zelfs op zijn lichamelijke zintuigen, zodat iets anders lijkt dan het is. Demonen kunnen direct een beeld vormen in de verbeelding van een persoon. Dit kan zijn in de loop van normale verleidingen of in de loop van het misleiden van iemand om hem te doen denken dat hij een bovennatuurlijk visioen heeft. Dit heeft betrekking op een ander item dat binnen het bereik van demonen ligt, verschijningen. Dit is de reden waarom de kerk zo zorgvuldig is in het onderzoeken van vermeende verschijningen. Demonen kunnen immers al deze dingen simuleren. Dientengevolge wacht de kerk om te horen wat de inhoud van de boodschap is, alvorens te beslissen over de bovennatuurlijke aard van de boodschap. De reactie van de heilige Bernadette op de verschijning van de heilige maagd Maria is goed om te onthouden. Ze sprenkelde wijwater bij de verschijning en beval haar te vertrekken als ze niet van God was. Demonen kunnen ook de waarneming van licht- en warmtestralen en aangename sensaties veroorzaken. Ze kunnen genezingen lijken te brengen door simpelweg een ziekte te verwijderen die demonisch van oorsprong is. Ze kunnen ook andere lichamelijke verschijnselen veroorzaken en wonderen nabootsen, zoals levitatie en het spreken in tongen. Een demon kan zelfs stigmata veroorzaken. De oorsprong van dit fenomeen, dat door God of door een demon kan worden veroorzaakt, moet worden onderscheiden door de begeleidende tekenen in het leven van de persoon, of er nu een toename is in genade en deugd, of van zonde en ongehoorzaamheid. Het is ook toegestaan dat demonen mensen treffen in wat kwelling of vexatie wordt genoemd. God heeft toegestaan dat bepaalde heilige mensen worden aangevallen of in wezen in elkaar geslagen door demonen. Dit is een fysieke aanval door een onzichtbaar persoon op de heiligen terwijl ze hier op aarde leven. Dit is toegestaan om twee redenen. Voor de voortdurende heiliging van de persoon, om een groter vertrouwen in God op te bouwen en om de demon te vernederen, die, ondanks de aanvallen en slagen, nog steeds niet in staat is de heilige ertoe te brengen, toe te geven en God te wantrouwen, zijn gebedsleven te verminderen, van deugd af te vallen en te zondigen. Er zijn talloze voorbeelden van deze heiligen in het leven van de kerk, zoals de heilige Pater Pio en de heilige pastoor van Ars. Een schriftuurlijk voorbeeld is Job, die onze lieve Heer toestond om op zeer intense manieren door Satan te worden aangevallen. Demonen mogen zich ook in zichtbare vormen manifesteren. Hoewel demonen in staat zijn om bij ons te verschijnen in welke menselijke vorm dan ook, staat God ze normaal gesproken niet toe om in welke vorm dan ook te verschijnen. Ze mogen verschijnen als bewegende schaduwen, als monsterlijke freaks of als zeer zwarte kleine mannetjes. Deze schimmige vormen kunnen zo groot zijn als een muis, een basketbal, een kind, een volwassene of groter. Het zullen vaste vormen zijn die lijken te kunnen lopen of te zweven als een soort rollende zwarte rook die niet vervliegt. Er deed een verhaal de ronde over twee tieners die met een Ouija-bord op een kamer op de bovenverdieping aan het spelen waren toen er plotseling een donkere figuur in de deuropening verscheen voordat ze weer verdween. De volgende dag reden deze personen op een snelweg toen dezelfde donkere figuur midden op de weg verscheen. De bestuurder week uit om de figuur te ontwijken, raakte van de weg en crashte. Eén persoon was ongedeerd en de ander was verlamd. De duivel kan ook verschijnen als een monsterlijk dier of een persoon met satanische kenmerken. Hij kan ook in onschuldige vormen verschijnen, zoals hij deed in het leven van de heilige Pater Pio. Aan deze heilige verscheen de duivel als een woeste hond, een naakt meisje, onze lieve Heer, onze lieve vrouw, de biechtvader van Pater Pio en de gardiaan van zijn klooster. Pater Pio kreeg een bevel van de laatste en realiseerde zich pas dat het de duivel was nadat hij probeerde te verifiëren wat hem was verteld. De heilige Therese van Avila meldt in haar autobiografie verschillende keren dat ze getuige is geweest van een verschijning van een kleine man, helemaal zwart, die naar haar gromde. Hoewel deze dingen intimiderend kunnen klinken, is het belangrijk om te onthouden dat ze alleen mogelijk zijn voor zover God de demonen toestaat om op deze manieren te handelen. Al deze activiteiten zijn dus toegelaten binnen het goddelijk plan voor de redding van zielen en de vernedering en de nederlaag van de demonen. Ik had het daar straks al over nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid kan een zondige daad van de geest zijn en ertoe leiden dat we ons openstellen voor het duivelse wanneer we door nieuwsgierigheid afdwalen van de deugd, in de buurt komen van gelegenheden van zonde of ons bezighouden met dingen die door God en de kerk zijn veroordeeld. Demonen kunnen ook allerlei kwalen veroorzaken, variërend van depressie tot lichamelijke ziekte. Veel mensen zijn terecht depressief, om redenen die in de natuurlijke loop van het leven naar voren komen. Veel mensen zijn lichamelijk ziek door virussen, bacteriën of andere lichamelijke zwakheden. In de meeste gevallen is er dus geen sprake van demonische activiteit. Desalniettemin kunnen demonen elke vorm van ziekte en geestesziekte veroorzaken die anders een natuurlijke oorsprong zou hebben. Wat betreft verslaving, demonen kunnen de gevoelens van een specifieke verslaving veroorzaken en kunnen de bron zijn van het verlangen dat de persoon tot verslavend gedrag drijft. De enige manier om te weten of dit het geval is, is door een priester exorcismegebeden over de persoon te laten bidden. Als de persoon reageert op dit gebed, dan weet je dat er een demon bij betrokken is. Als de persoon niet reageert, gaat het waarschijnlijk om een authentieke verslaving. De gewone manier waarop demonen de mens proberen te beïnvloeden, is door middel van verleiding. Iedereen is onderhevig aan dit soort intimidatie, terwijl de buitengewone manieren veel minder vaak voorkomen. Er zijn meer slachtoffers van Satans gewone actie dan van zijn buitengewone actie. De duivel handelt het liefst door middel van gewone verleidingen, waar hij verborgen en onopgemerkt kan blijven en grotere winsten in zielen kan behalen. Wanneer hij op de buitengewone manier werkt, onthult hij zijn aanwezigheid, wat uiteindelijk zijn werk kan verstoren. Een benadering die demonen zullen gebruiken, is oude herinneringen opgraven en die tegen je gebruiken. Het is niet moeilijk om je voor te stellen wat voor soort dingen ze zouden kunnen opgraven en hoe ze die zouden kunnen gebruiken. Voor diegenen die hun spirituele leven serieus nemen, is dit een veel voorkomende ervaring. Demonen mogen naast ons geheugen ook toegang hebben tot onze verbeelding. Ze kunnen bijvoorbeeld elk pornografisch beeld dat je ooit gezien hebt in je gedachten oproepen en dit gebruiken om je te verleiden tegen kuisheid. Naast het oproepen van herinneringen kunnen demonen ook je verbeelding aanvallen met afbeeldingen die niet in je geheugen staan. Demonen kunnen ook je herinneringen en je vermogens om bepaalde dingen te onthouden blokkeren. Dit voorkomt dat je je de zonde herinnert die aan het begin stond van al je problemen en die aan de basis ligt van de meer prominente zonde waarmee je momenteel worstelt. Als de demonen je herinnering aan die zonde kunnen blokkeren, kunnen ze je er ook van weerhouden die zonde af te zweren, wat zou helpen de greep die ze op je leven heeft te breken. Het wordt aanbevolen om onze lieve vrouw van smarte te vragen om ons de ware aard van het probleem te onthullen, zodat we het effectief kunnen aanpakken. Deze titel van onze lieve vrouw is krachtig. Demonen vallen ook onze waarneming van mensen en situaties aan. De meest voorkomende vorm is om het kwaad goed voor ons te laten lijken, om ons iets te doen verlangen, vooral op een zwak moment, waarvan we anders nooit zouden denken dat het goed is voor ons. Ze kunnen ook verdraaien hoe wij begrijpen wat een andere persoon ons probeert te communiceren. Omdat we niet in staat zijn om onze gedachten direct over te brengen, intellect op intellect, zoals de engelen, zijn onze woorden kwetsbaar omdat ze van de ene persoon op de andere worden overgedragen. Iemand die je complimenteert, kan bijvoorbeeld een woord of zin gebruiken die een negatieve herinnering oproept. Dit zal dan door de demonen worden gebruikt om je te laten denken dat de bedoelingen van de andere persoon het tegenovergestelde zijn van wat ze in werkelijkheid zijn. We moeten ook voorzichtig zijn met hoe we spreken, rekening houdend met de waarschuwing van de heilige Franciscus van Sales. Zelfs als we geen kwaad bedoelen, heeft de boze wel veel kwaad op het oog en hij zal die ijdele woorden gebruiken als een scherp wapen tegen het hart van een buurman. Dit vermogen om onze perceptie van dingen te beïnvloeden is een reden waarom de kerk altijd heeft gezegd dat je nooit op je emoties moet vertrouwen bij het onderscheiden van je spirituele leven. Demonen kunnen zowel je emoties aanvallen als ze in je imiteren. En zelfs goede gevoelens opwekken, als je bijvoorbeeld het kwade overweegt. Door ons bepaalde emoties te laten voelen, kunnen ze een emotionele beloning geven nadat we hebben gezondigd. Demonen zijn extreem ongelukkige spirituele personen en ze proberen ons even ellendig te maken als zij zijn en om ons naar hun eigen beeld te vormen. Beste luisteraars, hoewel de meeste gelovigen dit niet beseffen, verkeert ieder van ons in een voortdurende oorlogssituatie of een geestelijke strijd. Vandaag heb ik geprobeerd om licht te werpen op de motivatie van demonen om de mens aan te vallen en op de tactieken die zij voortdurend gebruiken. Het is nodig dat wij over deze kennis beschikken om de valstrikken van onze vijand te herkennen en ons ertegen te kunnen verzetten en te wapenen. Het onderwerp van vandaag boezemt misschien wat angst in, maar weet dat de duivel enkel actief kan zijn op manieren die God toelaat en die tot zijn plan behoren. God laat dit enkel toe om ons geloof te verdiepen en onze aanhankelijkheid aan hem te vergroten, kortom, om ons te heiligen. We zouden het niet direct geloven, maar de plagerijen van de duivel kunnen ons inderdaad heilig maken. Hopelijk is het ook dat waarnaar wij verlangen. Wordt vervolgd. Beste luisteraars, hartelijk dank voor het beluisteren van deze uiteenzetting. En mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen naar het nummer 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.
Pulcra est Maria, tota pulcra est Maria, et macula originalis, non est in te.
Virgo prudentissima.